Goedemorgen gemeente, ik ben Annie van der Gaag en ik heet u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Gooyen voorgaat. Deze dienst wordt ook uitgezonden via Kerkomroep en YouTube. Fijn dat u meekijkt en meeluistert. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Arjan Breukhoven. Vanavond is er een zingen op verzoekdienst om 7 uur. We zingen een aantal mooie liederen die door de gemeenteleden zijn aangedragen onder begeleiding van Arjan Breukhoven. Dominee Stauge de Wit houdt een korte meditatie. Allen hartelijk welkom. Aanstaande donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. Vroege vogels zijn om 6:30 welkom op de parkeerplaats naast Meerweg 37 voor de douwtrappen. Om 8:00 is er een ontbijt in Reebod en de kerkdienst begint om 9:00. In deze dienst hoopt dominee Schone uit Poeldijk voor te gaan. Meer informatie over de aanmelding is te vinden op de website of in nieuwsbulletin nummer 7. Volgende week zondag 17 mei is er een dienst met doop en belijdenis. De volgende jongeren zullen belijdenis van hun geloof afleggen. Tom Trouwborst, Anna Krijg, Maxime Vergeu, Lisa Stauge en Sjoerd Stauge. Maxime zal ook gedoopt worden. Wij hopen op een feestelijke dienst. Komt u ook? Er zijn 2 geboorteberichten. Op 2 mei is geboren Antoinette Gerardine, roepnaam Dina. Ze is de dochter van Pieter en Annette Oosterwijk. En op 4 mei is geboren Moos Johannes, roepnaam Moos. Hij is de zoon van Emiel en Patricia Post en broertje van Fien. We feliciteren de ouders met de geboorte van Dina en Moos en wensen hen God zegen bij de opvoeding. Vandaag is de collecte namens de diaconie een bijdrage voor Kerk in Actie in Kenia. Meer vrouwelijke predikanten in het ambt. De collecte namens de kerkrentmeesters is bestemd voor toerusting in eigen gemeente. Beide collecte en ook uw bijdrage voor de zending worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen gaan met een groet en blijk van medeleven naar mevrouw Arina Marsan, Klapwijkse Zoom 67. En er gaat een boeket met groet en ter bemoediging naar mevrouw De Ruiten van het Woud, Raadhuishof 62. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe. Het aanvangslied is lied 221, vers 1 en 3.
zullen we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag Moederdag en daarom heb ik als thema voor deze dienst gekozen God als moeder. Er staat nergens in de Bijbel dat God moeder is, maar wel wordt God regelmatig vergeleken met een moeder. Daarover zal het gaan in de verkondiging, daarover gaan ook een aantal liederen die wij zingen. Wij zingen nu Psalm 27, we zingen het eerste vers en het vijfde vers. En dat laatste vers eindigt zo: U God zijt de helper die mij niet verlaat, als vader en als moeder van mij gaat. Dus God wordt vergeleken met vader en moeder. Zelfs als zij ons verlaten, God verlaat ons niet. Wij zingen Psalm 27, vers 1 en 5. Wij maken ons klein voor onze God. Wij bidden het gebed om verootmoediging. En daarna zingen wij het Hemelhoog, lied 629. Hemelhoog 629. Zullen we bidden. Heere God, Vader in de hemel. Op de drempel van deze nieuwe week komen wij tot u. Afgelopen week hebben wij als gemeente afscheid genomen van twee gemeenteleden. We zullen hen straks gedenken. We hebben vakantie gevierd. We hebben gewerkt. We zijn met onze examens begonnen. En hoe onze week er ook uitzag, nu zijn wij hier. En we maken ons klein voor u, want we zongen net: laat mij toch nooit uw toorn weer verwekken. Maar o, zo snel was wat wij deden, dachten of zeiden tegen uw wil. Want wij zijn mensen, wij zijn kwetsbaar, wij zijn zwak. Wilt u dat vergeven, wilt u dat wegnemen? En wilt u wat afgelopen week goed was, zegenen en het vruchten laten dragen? Wilt u ons veranderen, bekeren? Wilt u ons doen groeien in het goede, in geloof, hoop en liefde? In Jezus' naam. Amen. Heer, leer mij uw wil. Wat is de wil van God? We luisteren naar de aansporing uit Efeze 6. Het gaat eerst over kinderen, vervolgens gaat het over vaders en moeders. En kinderen, dat is niet alleen kinderen tot 12 jaar, dat geldt voor iedereen die nog kind is. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders. Uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u wel gaan, goed gaan en zult u lang leven op aarde. Dat is richting de kinderen. En dan staat er, vaders en ook moeders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen, zodat u ze opvoedt zoals de Heer dat wil. En dan naar vers 10. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht, trek de wapenrusting van God aan. Tot zover de aansporing. Wij bidden om het licht van de geest voordat de kinderen zo naar de kinderkerk gaan en wij uit de Bijbel gaan lezen. Zullen we bidden. Kom, Heilige Geest, u die wij niet zien en die ons de ogen en het verstand opent, u die wij niet horen en die ons de oren doet spitsen, u wiens wegen wij niet kennen en die ons de wegen baant, u die ook als wij niet voelen de bron bent van alle liefde. Kom, o Heilige Geest, adem van God, grote bries van vrijheid, kom met uw licht vanmorgen. Amen. Het kinderlied is Hemelhoog 328. We zingen eerst Nederlands en dan Frans. En dat is met opzet, want het heeft met het Bijbelverhaal te maken. 328, 1 en 3. En daarna mogen de kinderen even naar voren komen. Nou, jullie mogen even naar voren komen. Lukt het Frans een beetje of is het lastig? Ja, dat had ik ook hoor. Ik heb jullie hulp nodig. Ik kreeg namelijk een gek berichtje afgelopen week. Want ik begrijp niet wat er staat en misschien begrijpen jullie dat wel. Nog heel even wachten, want er komen nog wat kinderen van boven. Ik zie al heel veel mensen staren, heel goed. Wat zou dit zijn? Is dit een andere taal? Nee. Wat? Afkortingen. Ja. Laten we nog, kan je nog een keer laten zien, Karen? Oh, het gaat al heel hard. Iemand zegt, ik kan kinderkerk zien. Nou, ik zie geen kinderkerk. Waar staat kinderkerk? Ik hoor heel veel gemompel. Jullie hebben me door, hè? Dat is dus, dit is niet een andere taal, maar dit zijn de...
medeklinkers. Hè? We missen wat klinkers volgens mij. Zullen we dus gewoon eens links beginnen? Wat zou de HT, wat zou er voor woord kunnen worden? Het. Nou, dat zou goed kunnen. GT. Gaat. Bam. VNDG. Vandaag, nou mensen. Een N. In. D. De. Kinderkerk. In de kinderkerk. Ver. Vooral over. Vooral, nou weet ik niet. Zullen we, wat zullen we doen? Vooral of over? Over, want dan het vooral kan net niet. We hebben misschien een L'tje dan. Over en dan een D weer. De. De trein zou kunnen. Zou kunnen. Zou kunnen. Ik vond het een hele goede suggestie. Het kan. Ik hoor iemand toren zeggen. Zei iemand dat? Ja, toch? Toren van Babel. Ja! Even kijken of het klopt. Ja, heel goed. En wat gebeurt er bij de toren van Babel? Weten jullie dat? Heel goed, jullie weten het nog niet. Of wel? Weet je? Nou, niet verklappen, want het moet verteld worden nog, denk ik. Ja, goede kinderkerk met elkaar. Wij lezen voor de verkondiging twee lezingen uit het Oude Testament. En tijdens de verkondiging zullen er nog wat andere bijbelgedeeltes aan de orde komen. Maar we lezen nu eerst twee Oud-Testamentische fragmenten.
Hosea 11, vers 1 tot en met 9. Toen Israël nog een kind was, had ik het lief. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hoe harder ze geroepen werden, hoe meer ze hun eigen weg gingen. Ze brachten offers aan de Baals en brandden wierook voor godenbeelden, terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat ik hen verzorgde. Zacht leidde ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok ik hen mee. Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten. Ik hield hun het voer zelfs nog voor. Zouden zij niet naar Egypte terugkeren? Zou Assyrië niet over hen heersen, nu zij weigeren naar mij terug te keren? Het zwaard zal rondwaren in hun steden en hun orakelpriesters verslinden om alles wat ze hebben uitgebroed. Mijn volk bijt zich vast in zijn ontrouw jegens mij. Al roepen ze tot mij, de Allerhoogste, ik zal hun lot niet verlichten. Ach, Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? Zou ik je prijsgeven als Adma, je laten ondergaan als Seboïm? Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word ik bewogen. Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want God ben ik en geen mens. Ik ben in jullie midden. Ik ben heilig. Ik zal niet meer in woede ontsteken. Psalm 131. Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind de borst ontwendt, stil op de arm van zijn moeder, zo is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.
Dankjewel. Wij gaan nu van deze psalm zingen. Al de drie de versen. Het gaat in deze psalm 131 over een gespeend kind. En een gespeend kind, dat is een kind van ongeveer 2,5 jaar oud, krijgt geen borstvoeding meer, krijgt een speen. Ja, hoe dat in de 5e eeuw voor Christus ging, dat weet ik niet, maar ze krijgt een speen en wordt daardoor rustig. Zoals een kind rustig wordt bij de moeder, zo
wordt de ziel van deze dichter rustig bij God. We zingen Psalm 131, vers 1, 2 en 3. Na de verkondiging zingen wij lied 342, met name uitgekozen vanwege vers 2. Wij geloven in de geest een trooster, zacht als de wind, een sterke moeder bij haar kind. Lied 342 is een geloofsbelijdenis, dus we zingen dit staande, want zo staan we, hier staan wij voor als gemeente, voor dit geloof in deze drie enige God. Dus lied 342 staande als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het is denk ik de bekendste zin van het bekendste christelijke gebed. God, zo leert Jezus ons, mogen wij aanspreken als onze Vader. God is niet alleen een God ver weg, God is ook een God dichtbij. Hij is niet alleen een koning, een almachtige heerser. Hij is ook onze Vader. Maar dat is niet het enige wat de Bijbel over God zegt. God wordt namelijk ook vergeleken met een moeder. Hij is ook als een moeder. Terwijl het juist de mannen zijn die aan de knoppen draaien van deze wereld, is er een God die zich er niet voor schaamt om als een moeder te zijn. En juist ook als moeder werkzaam is. Maar wat betekent dat? God als moeder, wat wil dat zeggen? Wat wil dat ons zeggen? Wij gaan vanmorgen drie Bijbelteksten langs. En vanuit die drie Bijbelteksten halen we dingen. Vanuit die drie Bijbelteksten leren wij wat het betekent dat God als een moeder is. We gaan naar de eerste Bijbeltekst. Ik ga eerst iets over de context vertellen. Daarna mag die verschijnen. Ik zal het zo wel aangeven. Het volk Israël is in ballingschap weggevoerd. De legers van Babel hebben het volk verslagen. Ze hebben Jeruzalem verwoest. De tempel is met tot de grond gelijk gemaakt. En het volk is gebracht naar Babel. En dat roept allerlei vragen op. Waar is God? Hoe sterk is God eigenlijk? Weet God wel dat wij hier zijn? Of zou hij ons gewoon vergeten zijn? Dat zijn gevoelens die leven bij het volk. En vergeten worden, dat is een heftige ervaring. Dat gold voor de Israëlieten toen, dat geldt voor veel volken vandaag de dag. Voor de Papoea's, voor de Oeigoeren. Zo zijn er heel veel volken te noemen. Het geldt ook voor mensen in ons midden. Ouderen, jongeren, die worstelen met eenzaamheid. Als de mensen om je heen zijn weggevallen. Als het je moeilijk lukt om aansluiting te maken met andere mensen, aansluiting te vinden bij anderen. Je voelt je vergeten en je komt je dagen wel door, maar het knaagt wel aan je. Wij mensen, wij willen allemaal dat er iemand is die ons ziet, dat er iemand is die ons kent. Dat er iemand is die ons lief heeft. Dus dat is de situatie van het volk Israël. Verdwenen, vervoerd naar het land Babel, vergeten door God. En dan klinkt de stem van Jesaja, of beter gezegd, de stem van God. Mag de eerste lezing, Karin. Jesaja 49, Sion zegt: de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. Maar zou een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Zal een moeder ooit haar kind vergeten? En het antwoord is duidelijk: nee, natuurlijk niet. Een moeder zal haar kind nooit vergeten. Ongetwijfeld geldt het ook voor veel vaders. Maar misschien kun je zeggen dat bij moeders toch net even anders is. Het kind was een tijd lang deel van haar lichaam. En die verbondenheid, die is er. Die is er heel natuurlijk, letterlijk. Een kind vergeet je niet. Dat weggelopen kind, dat kind dat niet te handhaven was, dat kind dat je verloor aan het leven, of dat kind dat je verloor aan de dood, dat kind dat nooit geboren werd en door iedereen al lang vergeten is. Hoe kan je het ooit vergeten? Je draagt het met je mee. Nou, zegt God, ik vergeet je dus ook niet. En zelfs als een moeder je vergeet, als een moeder een kind kan vergeten, dan garandeer ik je, dan beloof ik je, ik vergeet je nooit. Jou niet, volk van Israël in het verre Babylon, volk van de Papoea's, ergens ver weg. Ook jou niet, daar in Berkel, zit het in je appartement, op je kamer. Ik vergeet je nooit. Ook niet als jij zelf gaat vergeten. God is als een moeder. En hij gaat de aardse moeder zelfs ver te boven. Ik vergeet je niet, want ik zie je en ik ken je. Deze kosmos is niet leeg. Je staat gegrift in mijn handen. Je zit gegrift in mijn geheugen, zegt God. We gaan naar de tweede Bijbeltekst, ook uit Jesaja. Jesaja 66. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. God vergeet je niet. God is als een moeder. God troost je als een moeder, zegt deze tekst. En zeker natuurlijk, een vader kan je ook troosten. Maar toch, hier staat het, God troost je als een moeder. Troosten, wat is dat eigenlijk? Troosten, dat is iemand steunen. Iemand bemoedigen als er verdriet is, of als er pijn is, of als er angst is. Je weet, je kunt de problemen niet wegnemen. Maar je kunt wel laten merken dat je de ander ziet. Dat je de ander hoort. Dat je er voor de ander bent. Je herkent het verdriet van de ander door dat verdriet serieus te nemen. Niet te snel zeg je, ach, het is al zo lang geleden. Je herkent het gemis dat er is. Dat misschien wel groter wordt in de loop der tijd. Het verlies dat nog steeds pijn doet. En dat laat je staan. Wat erg voor je. En wat mis je dan als je hem of haar mist? Troosten, dat is soms ook kracht geven. Je probeert de ander op te beuren door iets kleins als een kop thee of als een wandeling. En wat zegt Jesaja? God troost als een moeder. Hij erkent dus het verlies dat je geleden hebt. Hij hoort dus je klacht. En hij geeft je de kracht om op te staan en door te gaan. Hij geeft je de veerkracht zodat je weer verder kunt. Iemand laten opstaan. Dat heeft God vaker gedaan. Hij is troostend als een moeder. Jezus noemt de Heilige Geest de trooster. Ik ga weg om plaats te maken voor de Geest, voor de trooster, voor de parakleet. En er zijn zelfs veel uitleggers die zeggen, dat je de Geest als de vrouwelijke kant van God kunt zien. Hoe dan ook, de Geest is de trooster. Die kracht geeft, zodat je steeds weer kleine stapjes kunt zetten. De geest die veerkracht geeft, zodat je het vol kunt houden. Zonder dat hij je verlies kan wegnemen. Zonder dat je problemen zomaar verdwijnen. De volgende tekst uit het Nieuwe Testament. Jezus is aan het woord en spreekt dit tegen de mensen uit Jeruzalem. Lucas 13. Jeruzalem, Jeruzalem. Jij die de profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt. Maar jullie hebben het niet gewild. Misschien heb je het volgende verhaal wel eens gehoord. Er ontstond brand in een boerderij. Een stal vatte vlam en de kuikens van een hen van een vrouwelijke kip konden niet op tijd vluchten. De hen spreidde haar vleugels. De kuikens doken eronder, zochten bescherming onder de vleugels van de hen. De hen overleefde de brand niet. De kuikens wel. Zij bleven leven door de bescherming van de hen. Zij overleefden onder de vleugels van de hen. En zo zegt Jezus, zo had ik Jeruzalem willen beschermen onder mijn vleugels. Hij vergelijkt zichzelf met deze vrouwelijke kip. Hij vergelijkt zichzelf met deze hen. Ik had jullie willen beschermen, maar jullie wilden niet. God biedt in Jezus bescherming. Hoe dan en wat dan? Wat betekent dat dan? Er valt veel over te zeggen. Een paar gedachten hierover. Ik moest denken aan Filippenzen 4. Daar staat, vraag God wat je nodig hebt. Dank hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God je hart en gedachten in Jezus Christus bewaren, beschermen. Jezus beschermt dus je hart. Je hart voor wanhoop. Echt, zegt hij, deze wereld loopt mij niet uit de hand. Hij beschermt je hart voor bitterheid. Kom, verbitter nou niet. Hij beschermt je hart voor cynisme. En hij beschermt je gedachten die soms alle kanten op kunnen gaan, met je op de loop kunnen gaan. En hoe beschermt hij je dan? Door zijn geest te geven, ja. Maar misschien ook wel heel simpel door routines te geven. Door te zeggen, doe nou gewoon elke dag een gebed. Doe nou elke week een kerkdienst. Routines. En moeders leren ons routines aan. Poets nou elke dag je tanden, eet nou elke dag een appel, smeer nou elke dag die boterham. Zo leert Jezus routines. Elke dag een gebed, elke dag een stukje uit die Bijbel, elke week een keer bij de gemeente. Want dat is goed voor je. Wij hebben routines nodig. En zo wordt je hart en zo worden je gedachten beschermd. Een volgende Bijbeltekst. We lazen net Hosea 11. Ik lees nog twee teksten uit die lezing, uit een best lastige lezing. En nu lees ik ze uit de Narense Bijbelvertaling, die het net even anders doet. In deze vertaling zie je duidelijk de verwijzing naar God als moeder. Hosea 11, is het vierde vers. Daar staat dit. Ik was voor hen als wie een zuigeling optillen tegen hun wang. Ik boog me over hen. Ik gaf hem te eten. God laat in het hoofdstuk zien hoe intiem de relatie is tussen God en het volk. Toen Israël al een kind was, toen leerde God het kind lopen. En hier zegt hij, ik tilde het op en ik hield de wang van het kind tegen mijn wang aan. We hadden zo contact met elkaar en ik boog me over haar heen, zodat ze kon drinken. God voedde Israël op, zoals een moeder haar zuigeling opvoedde. God voedt Israël. Zal zijn moeder haar zuigeling voedt. En dan even verderop. Dan proef je de emotie bij God. De worsteling. Wat moet ik met Israël doen? Want Israël loopt steeds weg. Dient steeds andere goden. Loopt steeds de andere goden achterna. En dan staat er in vers 8. Ach Efraïm. Hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik je ooit kunnen uitleveren, Israël? En dan die laatste zin. Mijn hart wordt verscheurd. Door barmhartigheid word ik bewogen. voelen we aan hoe emotioneel betrokken God is op het volk. Hoe het hem raakt dat hij vergeten wordt. Als Israël hem vergeet, als wij hem vergeten, het raakt hem in zijn hart. En wat heeft dit met moederschap te maken? Nou, dat zit in het woordje barmhartigheid, hè, dat laatste woord. Dat woord barmhartigheid, dat kennen we. Hè. Denk aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Denk aan Jezus die zegt, ik ben met barmhartigheid bewogen. Je komt het tegen in het Nieuwe Testament, je komt het tegen in het Oude Testament. En wat is het geval? Nou, het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Klinkt een beetje gek, maar je kunt het al horen aan de Hebreeuwse woorden. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is rachamim. De medeklinkers zijn R-C-H-M, racham. Het woord voor baarmoeder is rechem. Ook diezelfde medeklinkers, R-C-H-M. En rachamim, wat we vertalen met barmhartigheid, dat betekent letterlijk moederlijke tederheid of diep mededogen. En het wordt vaak gebruikt om Gods mededogen te beschrijven. Dus Gods barmhartigheid is niet een of ander abstract begrip. God, hoog en droog in de hemel. Het is actief, het is levensgevend, het is beschermend. Net zoals een moeder haar kind draagt en beschermt in de baarmoeder. God als moeder. Laat ik eens samenvatten wat we gezien hebben. Wacht, inderdaad, hij staat er al. God als moeder, dat wil zeggen, wij worden nooit vergeten. Wij vinden troost. We vinden bescherming. We vinden barmhartigheid. Het doet denken aan de twee handen van God. Daarover wil ik nog iets zeggen. Toen ik met dit thema bezig was, moest ik denken aan het boek Eindelijk Thuis van Henry Nouwen. Sommigen van ons zullen het wel kennen. Henry Nouwen is in Rusland, in Sint-Petersburg. En hij bekijkt het schilderij van Rembrandt. Het schilderij van de verloren zoon. Kan je het laten zien, Karin? Ja, ik hoop dat je een beetje zo kunt zien. Hij zit uren en uren voor het schilderij. En hij kijkt en hij laat het beeld tot zich doordringen. En opeens valt het hem op dat de twee handen verschillend zijn. De linkerhand is stevig, je zou hem mannelijk kunnen noemen. De rechterhand is vrouwelijk en verfijnd. En ik hoop dat je het een beetje kunt zien zo op een afstand. Dus de twee handen zijn verschillend. Henry Nouwen zat te kijken en opeens zag hij het. En dan schrijft hij dit. Zodra ik dat verschil opmerkte, ging er een wereld voor mij open. De vader is niet zomaar een voorname aartsvader. Hij is ook moeder. Hij houdt vast. Zij liefkoost. Hij bevestigt. Zij troost. Hij is inderdaad God, in wie zowel vaderschap als moederschap ten volle aanwezig is. Zo is onze God. Vertrouw deze God. Deze God die zo veelzijdig is dat hij ons verstand te boven gaat. Dat zijn karakter nauwelijks te grijpen is. Maar dat hij vaderlijk en moederlijk is. Wij mogen in deze God geloven. In God de Vader. En in God die als een moeder is. Amen. Voordat wij gaan bidden, delen wij vanmorgen twee in memoriam. Ik weet niet wie degene is die zal bellen naar de kinderkerk, maar dat kan straks dus. Ja. Na de in memoriams zijn we een moment stil. En daarna zingen wij van lied 753, vers 1, 2 en 6. 753, 1, 2 en 6. Er is een land van louter licht. Mag jullie vragen te gaan staan. Eerst luisteren naar het in memoriam van Willemijndert Elsinus Wenzel. Op zaterdag 25 april overleed Wil Wenzel in de leeftijd van 98 jaar. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Toen hij 12 jaar oud was, brak de oorlog uit. Op zijn 16e werd hij te werk gesteld in Duitsland. En na de oorlog ging hij als soldaat bij de Junin naar Nederlands-Indië. In 1953 trouwde Wil met Annie Gelton. Drie kinderen werden geboren, Cora, Peter en Hans. Inmiddels had Wil een baan gekregen op het laboratorium bij Shell in Pernis. Tegelijkertijd hield Wil het gezin draaiend, omdat zijn vrouw Annie nogal eens langdurig opgenomen moest worden. Zo rond 2009 verhuisden Wil en Annie naar Berkel. Annie ging vrij snel dementeren en moest opgenomen worden in de Ouderlandse Hof. Na haar overlijden in 2016 bleef Wil alleen achter. Hij genoot van de bezoeken van en aan zijn kinderen en kleinkinderen. Met de dorpskerk bleef hij verbonden via de online diensten en hij bezocht regelmatig de diensten in Huizen Sint-Petrus. Twee weken voor zijn overlijden werd Wil ziek en kreeg hij veel pijn. Na een kort ziekbed is hij, na de zegen van de Heer ontvangen te hebben, rustig ingeslapen. Tijdens de dienst lazen wij Jesaja 35, door Wil zelf aangedragen. Wij hoorden over een wereld die ooit zal worden zoals God het bedoeld heeft. Een wereld waar we allemaal zo naar kunnen verlangen. Na de dienst hebben wij Wil begraven naast zijn vrouw Annie op de begraafplaats naast de kerk. Daar zal hij rusten tot de dag van de opstanding. Wij zullen Wil in herinnering houden als een lieve, zachtaardige en zorgzame man. Wij zullen bidden voor zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen. Op 29 april overleed Albertje Bets Snijders Koenraads. Zij is 94 jaar geworden. De laatste jaren woonde ze in Huizen Westpolder, daarvoor aan de Molenweg. Bets Koenraads werd op 27 december 1931 geboren op een boerderij aan de Noordeindseweg, in een gezin met uiteindelijk vier kinderen. Ze maakte dus, ook zij dus, bewust de oorlogsjaren mee, maar heeft ondanks dat een mooie jeugd gehad. Na de basisschool werd ze opgeleid tot coupeuse. Ze kon dan ook goed naaien en ging na haar opleiding in het gezin van Jaap de Vogel aan de slag. Ze leerde Kees Snijders kennen, met wie ze uiteindelijk 67 jaar getrouwd is geweest. Ze kregen drie dochters, Nel, Ide en Ria. Later kwamen de schoonzonen. Helaas overleed de eerste man van Nel. Er werden in de loop van der jaren klein en nog weer later achterkleinkinderen geboren. Bets Snijders was een begaafde vrouw. Zij kon handwerken, was ook van het klussen en wist veel dingen zelf te maken. Gastvrij stond ze in het leven, onbezorgd ook. Want het gaat tenslotte toch vaak anders dan je verwacht. Wijze woorden waarin haar geloof doorklonk. Want ze geloofde in God en wist dat Jezus ook voor haar gestorven was. Ze kreeg op oudere leeftijd steeds meer last van Alzheimer. Na het overlijden van haar man in 2020 zorgden haar dochters voor haar, totdat er een plaatsje was in het Westpolderhuis. Een paar weken geleden viel ze. Daarvan is ze niet meer hersteld. Zij ontving de zegen en ook zij kwam te overlijden. In de dankdienst voor haar leven stonden wij stil bij de sterke vrouw uit Spreuken 31. Deze sterke vrouw is een wijze vrouw. En het meest kenmerkende daarvan is het ontzag voor God. Dat is het begin van alle wijsheid. Aan deze God vertrouwden we haar toe, in het geloof dat Gods trouw groot is. Daarna werd ze begraven in het familiegraf achter de dorpskerk. Deze dankdienst was extra beladen omdat Ide, de middelste dochter van mevrouw Snijders, ernstig ziek was. Ze heeft het afscheid van haar moeder vanuit huis meebeleefd. Zij is helaas gisteren overleden. We bidden de naaste familie, de betrokkenen, Gods troost toe in al het verdriet dat er is. Zullen we met elkaar stil zijn. Zullen we danken en bidden. Heere God, zo komen wij bij u. We hoorden van het overlijden van twee gemeenteleden, betrokken gemeenteleden van Wil Wenzel en van Bets Snijders. We bidden voor de nabestaanden, voor de kinderen, klein en achterkleinkinderen. Betoont u zich de trooster die nabij is in het verdriet dat er is? We noemden ook het overlijden van Ide, dochter van mevrouw Snijders. Goede bekende en meer dan dat voor velen hier in de kerk. We bidden voor allen die haar nu moeten loslaten. Voor haar familie, voor Henry, kinderen, kleinkinderen, zusters, zussen en zwagers hier ook in de kerk. Vrienden en vriendinnen. We bidden om uw ontferming. Naast het overlijden klonken vanmorgen ook de namen van twee pasgeboren gemeenteleden. We danken u voor de geboorte van Dina en Moos. Zegen hen en de ouders. Emiel en Patricia, Pieter en Annette. Wij bidden voor hen die volgende week belijdenis van het geloof hopen af te leggen. Voor Tom en Anna, Maxime, Lisa en Sjoerd. Dat zij de rust weten te vinden deze week om daar naartoe te kunnen leven. En dat het volgende week een mooie, gezegende dienst zal zijn. Wij bidden voor uw kerk hier in Nederland. U bent de God die als een hen haar kuikens beschermt. Bescherm ons, Heer. Bewaak ons hart. Bewaak onze gedachten. Geef trouw, geef volharding in het volgen van Jezus, uw Zoon, onze Heer. En maak dat er een goed gerucht vanuit uw kerk zal gaan. Een instrument van uw goede boodschap. Wij danken u voor al het goede dat wij van onze moeders hebben gekregen. En wij bidden dat als wij ons niet gezien weten, dat we daar een hoop kunnen putten uit de belofte dat u ons als een moeder nooit vergeet. En dat als wij verdriet hebben, wij kracht kunnen ontvangen vanuit de belofte dat u de trooster bent. Wij bidden voor hen die graag moeder wilden zijn, maar dat niet werden. En voor hen die een kind missen. U weet hoe intens dat gemis en het verdriet kan zijn. Heere God, wij prijzen u voor wie u bent. Uw karakter is niet zomaar te grijpen. Een vader met een moederlijke kant en hand, dat bent u. Wij prijzen uw naam. In een moment van stilte brengen wij onze persoonlijke gebeden voor uw aangezicht. In Jezus' naam die ons heeft leren bidden, onze Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu de gegevens van de collecte verschijnen. Collecte namens de diaconie is een bijdrage voor Kerk in Actie. En wel voor het project Kenia, meer vrouwelijke predikanten in het ambt. Collecte namens de kerk, netmeester, is bestemd voor toerusting in eigen gemeente. Beide collecten en ook bijdrage voor de zending van harte aanbevolen. U kunt geven via de QR-codes, via internetbankieren. En collectebonnen kunnen bij de uitgang worden gegeven. Nou, misschien ook goed te zeggen. Vroeg was het al zo, als de collectezakken rondgingen, dat iedereen iets deed in die collectezak. Nou, tegenwoordig doen we dat niet zo, maar misschien heb je wel een telefoon bij je. Ik hoop van niet, want ik ben erg tegen telefoons in de kerk. Maar stel dat je hem bij je hebt. Gebruik hem dan op een goede manier en gebruik hem om te geven. En dat zeg ik ook tegen onze jongeren. Als je een telefoon bij je hebt, gebruik hem. En je kunt je gift ongetwijfeld declareren bij vader of moeder. Doe maar bij moeder. Vervolgens wil ik nog herinneren aan de mogelijkheid om voor je te laten bidden na de dienst. Er zullen twee mensen van het gebedsteam bij de heerlijkheidsbank staan. En het slotlied is Hemelhoog 581. Het ging in een preek over barmhartigheid. Nou, daar gaat dit lied ook over, over de barmhartigheid van God. Dus na de collecte Hemelhoog 581. allemaal een goede week gewenst en draag met je mee de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.